Goedemorgen, broeders en zusters. Het is weer een tijdje geleden dat ik hier mocht staan. De laatste keer was 18 december 2011. Wie weet nog waar het over ging? Ja, ik denk niemand, hè? Ik neem u dat niet kwalijk, hoor. Ik had nog niet verwacht dat u dat nog zou weten. Ik verwacht dat u na de dienst zelfs nog maar 10% weet van wat ik hier vanmorgen heb verteld. En dat is zo'n preek van een half uur, is dat ongeveer 3 minuutjes. En dan kun je zeggen van ja, waarom preek je dan niet 3 minuutjes? Maar als u daar dan ook weer 10% van onthoudt, dan is dat 30 seconden. Ja, dat is eigenlijk ook niet de moeite. Daarnaast spreek ik vrij snel en zijn sommige gedeelten van de preek inhoudelijk vrij moeilijk. En ja, in sommige gevallen dan dommelt u wat weg of dan denkt u even voor uzelf wat na en bent u in uw eigen gedachten. Dat hoort dan bij die 90% die u dan toch al was vergeten. Dat is wat ik van u verwacht. Wat mag u van mij verwachten? Misschien is dat goed om eens even uit te spreken. U bent in deze gemeente vooral de thematische prediking gewend. Dan wordt er gepreekt rond een thema dat de spreker heeft uitgekozen van tevoren. En het doel van de preek is dan om een bepaald onderwerp te bespreken. En dat zien we ook terug in de Bijbel. Paulus doet dat aan het eind van Handelingen. En daar neemt hij als onderwerp, Jezus is de gezalfde, de Christus. En hij preekt dat aan een aantal machthebbers. Maar er zijn nog meer vormen van prediking. Bestaat bijvoorbeeld ook profetische prediking. Dat betreft dan het doorgeven van een geestelijk woord of een geestelijke boodschap, waarvan de spreker overtuigd is dat deze rechtstreeks door God op zijn hart is gelegd. Daarvoor zien we een aantal voorbeelden in de brief aan de Korintiërs. En profetisch spreken, dat kan bemoedigend zijn, dat kan vertroostend zijn, dat kan ook vermaandend zijn. Het kan ook gaan om een geopenbaarde toepassing uit Gods woord. En als derde kan een preek ook een persoonlijk getuigenis zijn. De preek bestaat dan uit wat een spreker heeft meegemaakt met God en bevat dan een aantal praktische voorbeelden van geloofsbeleving. De apostelen doen dat bijvoorbeeld heel vroeg in het boek Handelingen. Zij vertellen daar wat ze gehoord en gezien hebben van de Heer Jezus. En ze spreken dan over wat Gods geest in hun leven heeft gedaan. En als vierde is er de zogenaamde tekstverklarende prediking. En dat richt zich voornamelijk op de tekst. Waar gaat het over? Wat wordt ermee bedoeld? En Timotheus krijgt van Paulus de opdracht om op die manier te preken. En ook bijvoorbeeld de hele Hebreeënbrief valt onder dat soort prediking. En vanuit die tekstverklaring volgt dan een boodschap. En die boodschap die kan net als bij profetische prediking vermanend zijn, bemoedigend, vertroostend. Maar dat kan ook gewoon zijn het onderwijzen van geloofsleer. En ik hoor bij die laatste klasse, om het zo maar eens even te noemen. Bij de tekstverklarende sprekers. En het doel van tekstverklarende prediking is het aanreiken over kennis van God en alles wat ermee te maken heeft. En kennis is in een evangelische gemeente vaak een vies woord. Dan hoor je vaak uitspraken als van het gaat niet om kennis, het gaat om je geloof, het gaat om het gevoel, het gaat om de praktische invulling van je geloof, dat soort uitspraken. En toch denk ik dat er niemand van u voor uw bekering ineens op straat liep en voelde, Jezus is voor mijn zonden gestorven en door zijn bloed ben ik gereinigd van zonden en heeft mij wedergeboren doen worden op grond van mijn geloof. Dat is kennis. En die kennis die is u ergens aangereikt. Die kennis heeft u ergens opgedaan. Dat is u ergens verteld. En die kennis die kan u aangereikt zijn door thematische prediking, door profetische prediking, of door een getuigenis, of door tekstuitleggende prediking. U heeft die kennis over God ergens gehoord. En dat is ook wat de Bijbel zegt in Romeinen 10, vers 17. Het geloven is uit het horen, en het horen is door het woord van Christus. En daar ben ik ten volle van overtuigd. Ik geloof dat dat waar is. Ik vertrouw daarop. En dat is ook mijn definitie voor geloof. Het aannemen van de woorden van de Bijbel als waarheid en daarop vertrouwen. En op die manier dalen die woorden dan vanuit je hoofd af naar je hart. En ik geloof dat hoe beter wij in staat zijn God te leren kennen, hoe beter wij Jezus leren kennen, hoe beter wij ook in staat zijn om op hem te vertrouwen. En dus bewerkt dat geloofsgroei. En dat is wat u van mij mag verwachten, ook vanochtend. Het aanleveren van kennis over God via de uitleg van een Bijbelgedeelte. En ik ben ervan overtuigd dat dat geloofsgroei bewerkt. Dat gezegd hebben, dan wil ik graag met u lezen naar het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 5. En ik lees erbij de letterlijke Griekse vertaling. U kunt er het beste meelezen dan in de herziene Statenvertaling. Het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vanaf vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en God was het woord. Dit was in het begin bij God. Alles is door het geworden, en zonder het is ook niet geworden één dat geworden is. In het was leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Tot zover. Broeders en zusters, laat ik maar direct met de deur in huis vallen. Het Evangelie van Johannes heeft een sleutelvers. Er is een vers dat de bedoeling weergeeft van het evangelie. En het sleutelvers dat de bedoeling van het evangelie van Johannes weergeeft is Johannes 20, de versen 30 en 31. Ik lees ook alle andere vertalingen uit de letterlijke Griekse grondtekst. In Johannes 20, vers 30, daar staat: vele, dus ook andere tekenen, heeft Jezus gedaan voor de ogen van de discipelen van hem, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat u zult geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovend leven hebt in de naam van hem. Dat is het doel van het evangelie van Johannes. Dat u zult geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En alles wat Johannes schrijft is voor dat doel. En dat is een belangrijk doel in onze tegenwoordige tijd. Het geloof, en dan bedoel ik met name ook ons orthodoxe geloof, zoals we dat rustig mogen noemen, het geloof dat de Bijbel serieus neemt, dat wordt steeds meer aangevallen. We moeten alles maar goed vinden en alles moet maar kunnen in deze tijd, ook op geloofsgebied. Maar wij als gelovigen, wij worden opgeroepen om te toetsen wat er om ons heen gebeurt. En dat toetsen dient te gebeuren vanuit een solide fundament. En dat fundament is kennis van de Bijbel. En daardoor kennis van God. En daardoor zal ons vertrouwen op God gaan groeien en worden wij sterker in ons geloof. En daarom preek ik vanmorgen uit het evangelie van Johannes. We hebben namelijk 4 evangeliën en sommige christenen denken dat het misschien iets wat te veel is. Dat het misschien wat overdreven is, 4 evangeliën. Ze denken van, er staat vaak hetzelfde geschreven. Maar ze beseffen daarbij niet dat elk evangelie zijn eigen doel heeft. Zo beschrijft Matthäus Jezus als de Christus, de gezalfde, de lang verwachte Messias en koning van Israël. En zijn uitspraak, of zijn evangelie, mondt uiteindelijk uit in de uitspraak van de Heer Jezus in Matthäus 28, vers 18 tot en met 20. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dus heengaande, maak al de volken tot mijn discipelen, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Lerende hen in acht te nemen alles wat ik u heb opgedragen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereldtijd. Matthäus beschrijft de Heer Jezus als de koning van Israël, als de koning van de schepping. Hem is gegeven alle gezag in hemel en op aarde. En we zien de beschrijvingen van de Heer Jezus ook terugkomen van de 4 evangeliën, ook terugkomen in de beschrijving van de 4 dieren voor de troon van God in Openbaring 4. De leeuw, het rund, de mens en de arend. En we mogen dan zien dat Matthäus hier het eerste aspect van de Heer Jezus beschrijft. De leeuw, de koning van de schepping en de koning der Joden. En dat is ook zijn publiek. Matthäus schrijft zijn evangelie in eerste instantie voor de Joden. En Marcus beschrijft de Heer Jezus als dienaar van de mensen. We zien dat terug in Marcus 10 vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Marcus beschrijft de dienstknecht, het rund, dat gekomen is om te dienen. Die grote soevereine koning der Joden is ook gekomen om mensen te dienen. En Lucas beschrijft de Heer Jezus als mens, die gekomen is om mensen te redden. We zien dat weer terug in Lucas 19, vers 10. Want de Zoon van de Mens is gekomen om te zoeken en het verlorene te behouden. Deze grote soevereine koning der Joden is gekomen als een dienaar en hij is gekomen als mens om verloren mensen te behouden. Dit aspect van de Heer Jezus is uitgebeeld in Openbaring 4 als het wezen met een gezicht van, als van een mens. En Johannes sluit dit viertal af. Johannes beschrijft Jezus als de adelaar. Johannes beschrijft Jezus als God. Deze grote soevereine koning der Joden, die gekomen is als een dienaar, is niet alleen mens, maar hij is ook God. Jezus Christus is de gezalfde Messias, de Zoon van God. En er is redding als je dat gelooft. En deze uitgangspunten, de beschrijving van de vier belangrijkste aspecten van de Heer Jezus, bepalen ook het begin van de evangeliën. Matthäus geeft een geslachtsregister om de koninklijke afstamming van de Heer Jezus weer te geven. Matthäus geeft geen geslachtsregister, want een simpele dienaar, zeg maar een slaaf, die heeft dat niet. En Lucas geeft in zijn geslachtsregister de menselijke afstamming van de Heer Jezus weer en begint met de wonderlijke geboorte van de mens, Jezus Christus, vanuit de maagd Maria. En Johannes begint zijn evangelie met de goddelijke afstamming van de Heer Jezus. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en God was het woord. En dat is nu een iets minder merkwaardig begin als je het voorgaande gedeelte goed hebt begrepen. Johannes beschrijft Jezus Christus als God, en daarom begint Johannes ook bij het absolute begin. In het begin was het woord. En het Griekse woord dat daar gebruikt wordt voor woord is logos. En omdat Johannes verderop in vers 3 zegt dat alle dingen door dit woord, de logos, zijn gemaakt, komen wij met de woorden in het begin in eerste instantie uit bij de schepping. En als wij dan terugbladeren naar Genesis 1 vers 1, dan zien wij dat de Bijbel met dezelfde woorden begint. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En de Griekse vertaling van het Oude Testament heeft dezelfde woorden als de eerste woorden van het evangelie van Johannes. In het begin. En archai. Genesis 1 en Johannes 1 beginnen met dezelfde woorden en beginnen daarmee op hetzelfde tijdstip met dezelfde gebeurtenis. En vanuit vers 3 lezen we dan iets opmerkelijks over dit woord. Dit woord bestond namelijk al voordat de schepping er was. Want er staat: alles is door het geworden. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En met deze woorden gaat Johannes dus verder terug met het woord dan Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Johannes wil hier al aangeven dat het begin waar hij over spreekt niet het begin van de schepping is. Dat komt pas in vers 3. Maar het begin waar Johannes over spreekt is nog eerder. Want voorafgaande aan de schepping was het woord er al, zegt vers 2. Dit was in het begin bij God. Dit woord, hij die God was, was al in het begin voorafgaande aan de schepping bij God. Johannes herhaalt dat nogmaals een keer in vers 2. En Johannes is dan geen zeurkous die zo nodig nog eens wat moet herhalen wat hij al eerder heeft gezegd. Maar herhalingen in de Bijbel worden gebruikt om een boodschap nog eens duidelijk over te brengen. Niet omdat men gebrek aan woorden heeft, maar vooral om het belang van die boodschap te maken. Als in de Bijbel iets herhaald wordt, dan betekent dat de herhaalde boodschap enorm belangrijk is. En Johannes wil hier zeggen: denk erom, ik herhaal het nog een keer, dus wat ik al eerder heb gezegd, is enorm belangrijk. En hij onderstreept dat belang nog eens extra door een stijlfiguur te gebruiken dat chiasme heet. Hij klemt de woorden van zijn boodschap in tussen de woorden begin, was en een derde woord. Hij start met: in het begin was het woord. En hij eindigt met: was in het begin bij God, in vers 2. En die twee zinnen sluiten een boodschap in. Het woord was bij God. En de allerbelangrijkste boodschap van de eerste twee versen staat er dan weer tussenin geklimd. Het woord was God. En dat lees je terug in deze stijlfiguur. begin was God en dan achteruit God was begin. En dat is wat Johannes met deze herhalingen, met het gebruik van deze stijlfiguur wil aangeven. Dat is waar Johannes in het begin de nadruk op wil leggen. God was het woord. En met die kennis en met die openbaring kunnen wij dan terug naar Genesis 1 vers 2. En we zien daar dat de geest van God zweeft over de wateren. En in vers 3 zien we dan het woord tevoorschijn komen. Vayomer Elohim. En God zei. 10 keer komt die uitdrukking voor in Genesis 1. En Johannes zegt dat door dit woord alle dingen zijn geworden, zijn gemaakt, bedoelt hij daarmee. Wat is dit woord? Dat wordt in eerste instantie niet helemaal duidelijk vanuit Genesis. Daar lijkt het erop alsof God iets uitspreekt en dat door het uitspreken van die woorden iets geschapen wordt. Maar vanuit Johannes blijkt dat daar dus meer aan de hand is. En toch laat ook Johannes ons in deze eerste vijf versen in onzekerheid. Ook daar is niet helemaal duidelijk wat dit woord is. We weten wanneer het woord was, namelijk voorafgaande aan de schepping. En in het tweede gedeelte weten we ook waar het woord was. Het woord was bij God. En vanuit dit gedeelte komt dan ineens iets anders naar voren, want het woord dat daar voor God gebruikt wordt, is het normale woord dat voor God gebruikt wordt, namelijk theos. Dus het woord, de logos, was in de onmiddellijke nabijheid van God, de theos. Maar het woordgebruik suggereert wel dat de logos daar apart van was. Het woord was bij God. De logos was bij de theos. Blijkbaar heeft het woord zijn eigen zelfstandigheid. En is het woord tegelijkertijd ook nauw verbonden met God. En wel zo nauw verbonden dat uiteindelijk ook Johannes aangeeft wie het woord is. Het woord was God. Het woord was al bij God vanaf het allereerste begin. En blijkbaar spreekt Johannes daar niet over het begin van de schepping. Maar door verder te gaan met de uitspraak het woord was God, geven de woorden in het begin, niet het begin van de schepping aan, maar geven deze woorden het begin van God aan. En dat begin van God, daarover zegt Psalm 90 vers 2 en 93 vers 2, het begin van God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. God bestaat altijd al. En het gebruik van het woordje was in dit gedeelte, het woord was God, de verleden tijd van zijn, dat maakt hier een beetje een vreemde indruk op het eerste gezicht. Het woord was God, verleden tijd. Is dat dan nu niet meer zo? Maar zo gebruikt Johannes het woordje was in dit gedeelte niet. Vanuit het voorgaande is nu duidelijk dat Johannes wil aangeven dat er voor de schepping een bestaanswijze was. God zijn. God was er altijd al. Voor de schepping was God er al. Zo gebruikt Johannes het woordje was. God was er al en in den beginne was het woord er ook al. Voor de schepping bestond het woord al, het woord was God. En Johannes maakt vervolgens duidelijk, omdat dit woord God is, het ook een rol heeft gespeeld bij de schepping. En andersom bewijst hij dat het woord goddelijk is, omdat het een rol heeft gespeeld bij de schepping. Alles is door het geworden en zonder het is niet geworden één dat geworden is. En door deze woordkeus van Johannes wordt het woord meer dan alleen een spreken van God, zoals Genesis 1 veronderstelt. Er volgt een diepere openbaring. Het spreken van God in Genesis 1 is niet zozeer het uitspreken van de woorden van God, maar het spreken van God is het handelen van het woord van God. Het gaat om het handelen van de logos. Er bestaat niet alleen God, de Theos, die de Heer Jezus de Vader noemt. Er bestaat niet alleen de Heilige Geest die in Genesis 1 over de wateren zweeft, maar er is ook nog het woord van God, de logos. En die werd in Genesis 1 niet zo goed herkend als zelfstandigheid. Maar Johannes maakt ons duidelijk dat dit woord, deze logos, eeuwig is. En dat dit woord bij God is. En dat dit woord God is. En dat is de eerste bijzondere openbaring die Johannes aan ons meegeeft vanuit deze eerste drie versen. Het woord is een goddelijke persoon. Naast de bekende God de Vader, God de Theos, is er ook God de Logos. En de Theos was de Logos. En door de Logos is alles gemaakt dat er gemaakt is. Dus als Genesis 1 zegt dat God de hemelen en de aarde geschapen heeft, dan is dat gebeurd door het handelen van het woord. En kijk dan eens naar Psalm 33 vers 6, waar staat: door het woord van de Heere werden de hemelen gemaakt en door de geest van zijn mond heel hun leger. Hemelen en de aarde zijn gemaakt door het handelen van God in opdracht van de Vader, waarbij de geest van God zweefde over de wateren. Alles is door het geworden en zonder het is ook niet geworden één dat geworden is. En Johannes geeft niet precies aan hoe dat gebeurd is, hoe het woord de dingen heeft gemaakt. Maar door zijn woordkeus, alle dingen zijn door het gemaakt, suggereert hij opnieuw meer dan dat alleen een woord is gesproken, dat een woord het middel is geweest. God spreekt dan woorden uit met scheppende kracht. Johannes geeft in deze voortgaande openbaring aan dat het woord een eigen bijdrage heeft geleverd aan het scheppingswerk van God. En Johannes bedrukt dat nogmaals in het laatste gedeelte van vers 3, door met een negatieve term hetzelfde nog eens een keer aan te geven als in het begin van het vers. Hij begint met: alle dingen zijn door het gemaakt. En daarna doet hij de negatieve variant: zonder het is ook niet geworden één dat geworden is. Dat is de verhouding van het woord tot de schepping. En zo geeft Johannes ons een voortgaande openbaring over het wezen van God. We weten vanuit de eerste drie versen van Johannes wanneer het woord was. We weten waar het woord was. En we weten wie het woord was. Namelijk dat het woord God was. En zoals Genesis 1 overgaat van de schepping van de hemelen en de aarde naar Genesis 2... en dan inzoomt op de schepping van de mensen en het inblazen van de levensadem, zo gaat ook Johannes 1 vers 4 over van de relatie van het woord en de schepping naar de relatie tussen het woord en het leven. In het was leven en het leven was het licht van de mensen. En uit deze zin kunnen wij een dubbele betekenis halen. Niet alleen is er een relatie met vers 3. Het woord heeft alles geschapen en het woord heeft dus ook het leven geschapen. In het woord was leven. En het leven was het licht van de mensen. En dat laatste lijkt een beetje in tegenspraak met Genesis 2. Want in Genesis 2 zien wij dat de levensadem in de eerste mens wordt geblazen. Het leven wordt dus gegeven aan de mens. Maar in Johannes zien we dat het leven niet gegeven wordt aan de mensen, maar dat het leven het licht is van de mensen. En dat lijkt dus een beetje een afwijking. En dat mag niet in de Bijbel, want de Bijbel is de openbaring van God. En dat mag niet met zichzelf in tegenspraak zijn, want dan zal God zichzelf tegenspreken. Dat is zoals ik erin sta. En dus als Johannes aangeeft dat het woord het leven is, dan moet dat ook zo zijn in Genesis 2. Dus als daar staat dat de Heere God de levensadem in de eerste mens blaast, dan moet het woord daarbij betrokken zijn geweest. Want het woord was het leven. En als er dan staat het leven was het licht van de mensen, dan lijkt het erop alsof dat eraan vast hoort te zitten. Maar als we bij de schepping blijven, dan is het woord niet het licht van de mensen, maar het leven van de mensen. Het leven wordt namelijk gegeven aan Adam door de Heere God en niet het licht. En veel uitleggers denken dan dat Johannes, als hij spreekt over het leven als het licht van de mensen, dat Johannes dan nog steeds stilstaat bij de schepping van de mens en de afkomst van de mens. Ikzelf denk dat niet. Ik denk dat Johannes daar niet meer bezig is als hij spreekt over het licht van de mensen. Als hij spreekt over het licht van de mensen, dan is hij niet bezig met het begin van de schepping. Ik denk dat hij daar al vooruit grijpt op de komst van het leven naar deze wereld in vers 9 als het licht van de mensen. De katholieke Bijbelvertaling van 1939 van de apologetische vereniging Petrus Canisius, die heeft die gedachte heel nauwkeurig weergegeven door het woordje en met een hoofdletter te schrijven. En daarmee aan te geven dat er eigenlijk een nieuwe zin moet beginnen. In het was leven, en dan hoofdletter E, En het leven was het licht van de mensen. En met die zin wordt dan het voorgaande gedeelte afgesloten. Het woord dat God is, heeft alles gemaakt. Het spreken van God in Genesis 1 is het handelen van God de Logos, volgens Johannes 1. Het inblazen van de levensadem van de mens is het handelen van de Logos. Want in de Logos was het leven. En we kunnen het gedeelte van Johannes 1, vanuit de versen 1 tot en met 4a, beschouwen als een aanvullende scheppingsopenbaring op Genesis 1. En met vers 4a sluit Johannes het scheppelend handelen van de Logos af. En hij sluit daarmee ook de relatie van de Logos tot de schepping af. Met het geven van de levensadem aan de mens. En daarna in vers 4b gaat Johannes over naar de relatie van de Logos tot de mensenwereld. Hij is de verbindende factor tussen God en de mens. Het leven dat in het woord was, wordt het licht van de mensen. En dat is toch een beetje een rare overgang, zoals we al gezien hebben. Je zou normaal gesproken verwachten dat het leven dat in het woord was, het leven van de mensen zou worden. In aansluiting op het voorgaande, de voortgaande scheppingsopenbaring. Maar Johannes gebruikt nu ineens het woord licht. Het leven dat in het woord is, wordt nu ineens het licht voor de mensen. In plaats van het leven voor de mensen. En Johannes gebruikt de term licht veel vaker in zijn evangelie en in zijn brieven. En altijd gebruikt hij het woord licht in relatie tot God. En veel mensen denken dan aan licht als een symbolische term voor zegen en voortspoed, voor geluk, heil, redding en zo dan ook in dit gedeelte. Maar ik denk dat er geen enkele aanleiding is om dat zo aan te nemen dat Johannes dat hier bedoelt in dit gedeelte. Johannes gebruikt hier de term licht in tegenstelling tot de term duisternis, zoals we zien in vers 5. Maar er is dan geen enkele aanleiding om hier te denken aan licht als symbolisch en duisternis als symbolisch in termen van zegen en geluk in relatie tot ongeluk en eventueel verloren gaan. Er is geen enkele aanleiding om hier over te stappen naar licht als de redding van duisternis als verloren gaan tegenover het licht van God tegenover de duisternis van de wereld. Johannes is vanuit het voorgaande nog steeds bezig met de openbaring van het woord. Het woord is het licht van de mensen. En Johannes is bezig geweest met de schepping door het woord. En ook in de schepping wordt licht geschapen. Dus Johannes is hier niet zozeer figuurlijk bezig met licht, maar hij is zeker ook letterlijk bezig met licht. Want licht geeft zicht. In het licht kun je dingen zien, in het donker niet. Zie dat terug in Genesis 1. Hoe weet nou de aanstaande schepping van het bestaan van de onzichtbare God? God moet zich aan die schepping openbaren. En God doet dat door licht. God is het licht dat schijnt in de duisternis in Genesis 1. God is de dag in tegenstelling tot de nacht. God is het licht van de mensen. En daarom werd niet eerst de zon gemaakt. Het zonlicht laat namelijk de zon zien. Maar God maakt licht en liet daarmee zichzelf zien. En zij die een beetje weten van natuurkunde, die weten hoe bijzonder licht is. En dat is het eerste dat God maakt. Zijn licht schijnt in de duisternis. Zijn licht schijnt in de aanstaande schepping. Zijn licht gaat schijnen in de duisternis van de mensenwereld. Ik denk dat Johannes in dit gedeelte aangeeft dat het woord zicht geeft op God doordat het licht is. Door de Logos krijgen wij beter zicht op wie God is. Dat licht heeft geschenen voor de mensen. Dat licht heeft geschenen in de duisternis. Door dat licht is er beter inzicht mogelijk in wie God is. En hoe dat dan in zijn werk gaat, dat legt Johannes verder uit in vers 6 tot en met 11. En dat dan voor een volgende keer. Voor ons blijft nu alleen de trieste afsluiting van vers 5. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft dat niet begrepen. God openbaart zich in zijn schepping als licht voor de mensen en de schepping heeft dat niet begrepen. We kunnen daar op dit moment niet heel veel meer over zeggen. Het is zo. wordt vervolgd. Wat kunnen we leren tot zover? We hebben stilgestaan bij de goddelijke oorsprong van het woord de Logos. We hebben gezien dat deze Logos betrokken is geweest bij de schepping. Sterker nog, dat alles door de Logos is gemaakt. En dat mogen wij dan weer combineren met Hebreeën 1 vanaf vers 1 en 2. Waar staat dat God tot ons gesproken heeft door de Zoon. En dat God door de Zoon de wereld heeft gemaakt. Als we deze twee gedeelten met elkaar combineren, dan mogen wij weten dat de Logos waarover in dit gedeelte van Johannes gesproken wordt, dezelfde is als God de Zoon. Vanuit deze voortgaande openbaring door Johannes weten wij nu dat God de Vader, Zoon en Heilige Geest in zijn totaliteit betrokken is geweest bij de schepping. En zo komen wij dan tot de christelijke leer van de drie-eenheid. God bestaat eeuwig als drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En elke persoon is volledig God en er is één God. In het begin schiep God de hemelen en de aarde en de geest van God zweefde over de oppervlakte van de wateren. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht door het handelen van God de Zoon. Gods eerste handeling in de schepping is de openbaring van zichzelf door middel van licht. Door het licht krijgt men zicht op God. Door het handelen van God de Zoon krijgen de mensen zicht op God. Dit alles is geschreven, opdat u zult geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat u, gelovend, leven hebt in de naam van Hem. Amen. Ik wil u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, Heere God, we mogen u bedanken, Heer, voor uw woord. We mogen u bedanken, Heer, voor wat de evangelist Johannes heeft opgeschreven, Heer, over u. Dat zijn moeilijke gedeelten, Heer. Het zijn moeilijke gedeelten waar hij mee begint. En Heer, ja, we mogen zicht krijgen, Heer, op wie u bent. We mogen weten, Heer, dat u vanaf den beginnen er al bent. Dat u bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. En we mogen zien, Heer, dat u zich aan ons geopenbaard heeft. In eerste instantie als het licht dat het schijnt over het begin van de schepping. Later hebben ze zich geopenbaard, Heer, aan mensen hier op aarde. Te beginnen met Adam, waar u mee wandelde in de hof. U hebt zich geopenbaard, Heer, aan Abraham als drie mannen die bij hem op bezoek komen en hem gaan vertellen dat hij een zoon krijgt. U hebt de zegen, Heer, doorgegeven via Abraham naar het Joodse volk hier, waaruit de Messias, de Heer Jezus Christus, is voortgekomen. En Heer, Hij is de openbaring van u aan ons als mensen. Hij die mens is, Heer, en het gezag heeft gekregen over de hele schepping. Heer, mogen we dat geloven. Mogen we dat in ons hart doen raken, Heer, zodat we leven mogen hebben in Hem. Amen. De muziek.